In een tweetal podcasts, u aangeboden door Bristol-Myers Squibb, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeven recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van slokdarmcarcinoom. In deze podcast, met internist-oncoloog Bianca Mostert en oncologisch chirurg Richard van Hilligersberg, bespreekt hij de resultaten van de CheckMate 577-studie, die hebben geleid tot een nieuwe behandeloptie, adjuvant nivolumab voor patiënten met slokdarmcarcinoom die een voorbehandeling hebben ondergaan met chemotherapie en bestraling, gevolgd door een resectie. In deze podcast wordt de implementatie van deze nieuwe behandeloptie in Nederland besproken.
Recent werd de nivolumab geregistreerd als adjuvante behandelingen voor patiënten die eerder chemoradiotherapie en operatie hebben gehad voor het oesophaguscarcinoom. Dat gebeurde op basis van de CheckMate 577-studie. Ik ga over deze studie en over de implementatie van deze behandeling in de praktijk praten met een chirurg, professor Richard van Hilligersberg. Hij is chirurg-oncoloog in het UMCU en hij vertegenwoordigt daarmee met name het netwerk, het oncologisch netwerk Oncomit. En met de dokter Bianca Mostert, zij is internist-oncoloog in het Erasmus MC en kan daarbij het Embrace-netwerk vertegenwoordigen. Welkom allebei. Voordat ik ga praten over de implementatie, wilde ik aan Bianca vragen of je nog eens in het kort toe kan lichten op basis waarvan nivolumab nu registratie heeft gekregen als adjuvante therapie na chemoradiotherapie en operatie voor een slokdarmcarcinoom.
Zeker, ja, dat is inderdaad op basis van de CheckMate 577-studie, een wereldwijd uitgevoerde gerandomiseerde fase 3... waarin patiënten werden gerandomiseerd tussen adjuvant nivolumab of placebo. En die patiënten moesten allemaal voorbehandeld zijn met neoadjuvante chemoradiatie. Was niet gemonitord welk schema dat moest zijn, maar de meerderheid heeft het cross-schema gekregen. En vervolgens kregen ze een resectie. En wanneer die resectie radicaal was, maar in het resectiepreparaat nog wel vitale tumor werd gezien, dus geen pathologisch complete respons, dat waren de patiënten die in de studie konden, die dus werden gerandomiseerd tussen 1 jaar nivolumab of placebo. En wat dat opleverde was een verdubbeling van de mediane ziektevrije overleving van zo'n 10 maanden naar 22 maanden met een hazard ratio van 0,67.
Ja, het ging om patiënten die nog residuale tumor hadden na de operatie. Dus patiënten die een pathologisch complete respons hadden, die konden niet meedoen aan de studie. Is dat correct?
Klopt, ja.
Maakt het nog uit of de tumor PD-L1 expressie liet zien of niet?
Nee, de patiënten mochten in de studie ongeacht de PD-L1 expressie op hun tumor. Er is wel voor gestratificeerd en gekeken of het effect had op de effectiviteit, maar dat leek het niet te hebben. Hetzelfde geldt voor het histologisch subtype, dus adenocarcinomen en de plaveisselcarcinomen leken dezelfde mate van voordeel te hebben van de behandeling. Dus daar zat geen verschil in.
Wat waren de uitslagen van de studie?
Ja, zoals gezegd, dus een verdubbeling van de ziektevrije overleving. Ja, in al die subtypes, dus adenocarcinomen, plaveisels, wel of geen PD-L1 expressie. Met de aantekening dat de ziektevrije overleving in de standaardarm wel wat korter was dan dat we in Nederland zien. Dus de vraag is een beetje hoe we dat nu dan in de Nederlandse praktijk gaan zien wanneer we het middel gaan geven. Ja, wat verder belangrijk is, in beide groepen werd gezien dat de kwaliteit van leven verbeterde in het eerste jaar na resectie. Dat is ook wat we zien en weten uit de cross-studie. Dat is dat patiënten echt aan het herstellen zijn van een operatie en dat de kwaliteit van leven dan verbetert. En dat er geen verschil zat tussen de behandelarmen qua kwaliteit van leven.
Is dat een situatie die je herkent, Richard? Dat de kwaliteit van leven ook in de placebo-groep verandert, verbetert tijdens na de operatie?
Ja, deze absoluut. En wat we net genoemd is, dat is wel natuurlijk een indrukwekkend resultaat van deze studie. En wat wel opvallend is natuurlijk dat de ziektevrije overleving in die groep die behandeld is, ongeveer gelijk is aan de ziektevrije overleving die wij zien in de cross-trial. Dus dat wil zeggen, ook zonder nivolumab bereiken wij in Nederland hetzelfde resultaat. Dus ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als wij dat in Nederland gaan gebruiken. En het is natuurlijk een hele grote multicenter trial geweest, waar over heel de wereld centra aan hebben meegedaan. En nou, weet je, de vraag hoe de chirurgie gedaan is, daar kon ik eigenlijk in de studie niet heel veel over terugvinden. Dus het kan best zijn dat de kwaliteit van de chirurgie daar ook een belangrijke rol in heeft gespeeld, wereldwijd.
Ja. Je geeft eigenlijk een pleidooi om, als we dat gaan implementeren in Nederland, om een goede follow-up te doen, een goede registratie te doen, om te kijken of die resultaten in de real world in Nederland vertaalbaar zijn naar de situatie zoals die in de studie beschreven is.
Ja. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat we in Nederland ook qua onze samenwerking en netwerken die we hebben opgebouwd, het ideale land zijn om dat prospectief goed bij te houden wat daar gebeurt.
Ja. Laten we even afronden dit registratie-issue. Nivodemab heeft nu registratie gekregen. Bianca, wil je nog zeggen wat het registratielabel precies is?
Ja, dus het belangrijk daarin is dat patiënten neoadjuvante gemradiatie gehad moeten hebben. Dus een voorbehandeling met vlot of iets dergelijks. Dat zijn niet de patiënten die hiervoor in aanmerking komen. En dus een residuale tumor moesten hebben in hun resectiepreparaat. En een radicale resectie. Dus de patiënten met pathologisch complete respons zijn niet de patiënten die we hiermee kunnen behandelen.
Oké, er is een registratie in Europa, dus ook in Nederland. De commissie BOM moet nog een uitspraak doen over deze studie. Het is belangrijk voordat het echt ingezet kan worden in Nederland. Maar als dat oordeel positief is, dan zijn er verder geen belemmeringen meer om het medicament officieel te gaan toepassen. Laten we even uitgaan van deze situatie. En hoe gaan we dat dan doen? Want de diagnostiek naar slokdarmkanker in Nederland, die vindt overal plaats. Maar operatie en radiotherapie maar in een beperkt aantal centra. En de immunotherapie ook maar in een beperkt aantal centra. Heb je idee over hoe we dat moeten gaan opzetten? En die vraag stel ik eerst aan Richard van Hilgersberg. Richard, jij werkt in het RACU. Kan je nog vertellen wat het RACU is en wat Oncomit is en hoe de behandeling van slokdarmpatiënten in deze regio geregeld is?
Ja. Dat is het regio Utrecht en daarin hebben wij op dit moment 5 ziekenhuizen. En die werken samen in een netwerkverband Oncomit. Dat is begonnen als het RACU, het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht. En daarin hebben de centra de zorg deels gecentraliseerd op het slokdarm-maagkankergebied, waarbij de operaties in het UMC Utrecht plaatsvinden. Dat is ook gezien de achtergrond van de informatie daarover, dat als je deze zorg op chirurgisch gebied centraliseert, dat de resultaten beter zijn. En de zorg in de andere ziekenhuizen wat betreft de hele diagnostiek en de behandeling met chemotherapie, die vindt plaats in de verwijzende centra. Ja. En op die manier heb je eigenlijk een heel mooi netwerk waarbij ook alle ziekenhuizen de patiënten bespreken in een regionaal NDO. En ik heb gezien dat daarmee de kwaliteit van zorg een enorme verbetering heeft ondergaan. Dus alle centra zijn ook betrokken in het NDO en de patiënten worden dus centraal besproken.
Tot hoeveel operaties leidt dat jaarlijks binnen het RACU-gebied?
Dat leidt ongeveer tot 80 slokdarmoperaties per jaar en 60 maagoperaties.
Oké. En je zegt nadrukkelijk dat de diagnostiek en de voorbehandeling met chemotherapie en ook de follow-up in de andere ziekenhuizen dan het UMCU plaatsvindt.
Ja. En dat is in nauw overleg. Dus we hebben de protocollen ook helemaal gesynchroniseerd wat betreft de diagnostiek. En ook wat betreft de voor- en nabehandeling. En er is altijd ook heel nauw contact tussen de verschillende centra wat betreft de begeleiding van de patiënten. Omdat die met name in de eerste paar, het eerste jaar mag je wel zeggen, na de operatie is dat redelijk intensief wat betreft diëtetiek en fysiotherapie. Daarin heb je de zaken ook heel erg gesynchroniseerd. En is er ook heel nauw contact tussen alle centra.
Oké. Bianca, kan je iets vertellen hoe dat binnen Embrace geregeld is? Want Embrace is het kankernetwerk waar het Erasmus MC de universitaire partner is.
Ja, klopt. Ja. Embraces, dat staat voor Erasmus MC of EMC Brabant Zeeland. Dus dat is de regio die 7 ziekenhuizen beslaat in Brabant en Zeeland en het Erasmus MC dus. Onder die 7 ziekenhuizen op 3 centra waarin radiotherapie wordt gegeven. Het Embrace is er niet alleen voor de slokdarm maagzorg, maar er zijn nog 7 andere netwerktumorgroepen. En wat al die Embrace netwerktumorgroepen gemeen hebben, is inderdaad die hele nauwe samenwerking, regionale MDO's. De focus ook heel erg op kwaliteit, waarbij we bijvoorbeeld ook een jaarlijkse outcome-bespreking hebben, waarbij we kijken hoe doen patiënten het in de verschillende ziekenhuizen en waar kunnen we daar nog verbeteringen in aanbrengen.
En als we het dan voor het slokdarmcarcinoom hebben, vinden die operaties in meerdere ziekenhuizen plaats of alleen het Erasmus?
Ja, binnen het Embrace zijn er 2 chirurgische centra, dus het Erasmus MC Tilburg. En de radiotherapie dus op 3 verschillende localisaties, in het Admiraal de Ruiter, in het Verbeten en in het Erasmus MC.
Dan komt er bij die hele behandeling van het slokdarmcarcinoom een nieuwe entiteit bij, dat is de immunotherapie. En hebben jullie al binnen je netwerk erover nagedacht over hoe dat dan zou gaan plaatsvinden? Waar vindt de indicatiestelling plaats? Waar gaat de behandeling plaatsvinden? Richard, jij als eerste.
Ja, dus de indicatiestelling zal, zoals dat nu ook al gebeurt, in het regionale MDO plaatsvinden. Er zijn dus alle ziekenhuizen bij aangeschoven, meestal ook fysiek, maar ook soms als een teleconferentie. En dan zal de immunotherapie plaatsvinden in het ziekenhuis, wat uiteindelijk ook de diagnostiek gedaan heeft, wat we eigenlijk nu ook doen. Zoals de adjuvante chemotherapie plaatsvindt in het centrum waar de patiënt zich heeft gepresenteerd, zal dat nu ook met de immunotherapie plaatsvinden.
Ja, en hoe zal dat in de Embrace-regio gaan?
Ja, de discussie daarover is nog wel gaande. Ik vind het ook best een ingewikkelde discussie. We hebben natuurlijk te maken met de Sonkos-normering voor de immuuntherapie, die voor de monotherapie niet zo stringent is. Je 20 patiënten per jaar moet behandelen met immuuntherapie, dus de meeste grote ziekenhuizen die komen daar wel aan. Maar dit is dan toch alweer een nieuwe indicatie met een hele aparte populatie, met patiënten die postoperatief zijn na een grote ingreep, nog worden gecontroleerd door de chirurg in het slokdarmcentrum en dan daarbovenop nog een andere behandeling krijgen. Er staat natuurlijk tegenover dat het wel een langdurige behandeling is gedurende een jaar. Dat is een belasting voor de patiënt om heen en weer te reizen en de toxiciteit alles bij elkaar meevalt van een nivolumab. Dat is nog wel een...
Maar bij de immunotherapie gaat het natuurlijk vooral om de onverwachte toxiciteit. Ja. Niet om de frequentie, maar als er iets is, dan moet je er bovenop zitten. Daar gaat het om.
Dus het gaat echt om het herkennen van die soms toch hele gekke toxiciteit. Hè. We zien ook bij de monotherapie echt de gekste beelden af en toe voorbij komen. En daar moet je als centrum op beducht zijn. En niet alleen maar de internist-oncoloog, maar ook de AIOS die op de spoedeisende hulp staat en de internist-endocrinoloog die toevallig die dag de SEH-supervisie doet. Dus in die zin is het nog steeds, denk ik wel, een behandeling waar je echt expertise in moet opdoen.
Beluister ik goed dat je zegt dat in Embrace, binnen Embrace daar nog afspraken over gemaakt moeten worden en dat binnen Oncomit, binnen het RACU samenwerkingsverband, dat zal gaan gebeuren op de wijze zoals dat tot nu toe gebeurde met de andere behandelingen? Klopt dat?
Ja, wat ik denk wel een unieke samenwerking is die wij hebben, is dat wij hebben een polykliniek waar ook alle nieuwe patiënten gezien worden in teamverband. Dus het is een regio-overschrijdend team waarbij alle oncologen ook uit de verschillende ziekenhuizen aan die polykliniek deelnemen. Dus die lijnen zijn heel erg kort en op die manier wordt de expertise ook heel erg uitgewisseld. En heb je eigenlijk zo dat de kwaliteit van zorg in alle ziekenhuizen dat niveau heel erg gesynchroniseerd is. Ik denk dat die polykliniek daar een hele belangrijke rol in speelt.
Heb jij nog toevoegingen, Bianca?
Nee, ik denk dat het echt iets is waar we net goed over moeten nadenken in Nederland. Niet alleen binnen Embrace, hoe we dat doen. En dat vooral het ook belangrijk is dat we blijven registreren wat er met die patiënten gebeurt. Net zoals Richard al aangaf, hè, wat worden daadwerkelijk de uitkomsten en hoe wordt de toxiciteit bij deze toch wat kwetsbaardere populatie?
Gesteld nou dat de commissie BOM nog dit jaar met een positief oordeel komt. Hoe kunnen we dan garanderen dat zeg maar in 2022 zeg maar 90% van de patiënten die in aanmerking zou kunnen komen voor deze adjuvante behandeling het ook daadwerkelijk krijgt? Richard?
Nou, ik denk dus dat het wel heel belangrijk is dat we voor deze studie, dat hebben we volgens mij niet eerder nog zo gedaan. We hebben natuurlijk een aantal nationale registraties. De IKNL die registreert heel goed. DUCA registreert, waar de oncologen op dit moment niet actief aan deelnemen, maar de chirurgen wel. Het zou misschien een mooi moment zijn om de oncologen in dit verband wel te laten registreren in de nationale database. Je kan natuurlijk ook een ander format daarvoor bedenken. Maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat we inderdaad ook daar tussentijds een goede evaluatie doen. En ook weten hoeveel centra er in Nederland meedoen. Aan de hoeveel netwerken ook inderdaad aangesloten zijn. Dat lijkt mij, maar ik ben heel benieuwd hoe Bianca erover denkt.
Bianca.
Een heel mooie gelegenheid daarvoor.
Ja, nee, helemaal eens. Ik denk dat het echt de tijd is om net de handschoen op te pakken als oncoloog om ook die registratie te gaan doen. En als het gaat om de identificatie van de patiënten, dan zijn de regionale MBO's daarin essentieel. We bespreken natuurlijk altijd van iedere patiënt PA-rapport, postoperatief. Dus dat is ook het moment waarop je kan bepalen of een patiënt een indicatie heeft, ja of nee. Daarmee denk ik dat we een heel goed sluitend systeem hebben in Nederland.
Als ik het probeer samen te vatten, dan hebben we een registratiestudie voor nivolumab die een prachtig verschil laat zien in winst in progressievrije overleving. Die progressievrije overleving in de studie die is eigenlijk net zo goed als die in Nederland al was. Dus de vraag is of we dat in Nederland dan met nivolumab ook nog eens 10 maanden omhoog kunnen brengen. Maar daar is een registratie van de patiënten van heel erg groot belang. En dat is misschien wel weer een mooi moment om die registratie die er nu al is nog verder te verbeteren. Heeft een van jullie nog behoefte om een afsluitend woord te spreken over de behandeling van patiënten met slokdarmkanker?
Ik denk dat het ook belangrijk is om aan die studie toe te voegen. Dus de PD-1-receptoranalyse, ik denk dat dat niet zo'n bepaling is die overal plaatsvindt. Maar dat we moeten kijken of we van deze patiënten ook weefsel en bloed kunnen gaan verzamelen. Weet je, dan maak je echt de volgende stap. Dat is tot nu toe nog niet het geval op nationaal niveau. Maar misschien dat Bianca en ik daar eens even misschien in een ander verband bij elkaar kunnen zitten, hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Omdat ik denk dat deze studie daar een hele belangrijke aanzwengel van kan zijn, om dit tot een goede nieuwe registratie te komen.
Ja, absoluut. Ja. Je zoekt toch naar de betere voorspellende factoren, wie hier nou winst van gaan krijgen, maar ook wie krijgt de toxiciteit. Dat zijn vragen waar we ons hier in het Erasmus al langer mee bezighouden wanneer het gaat over immuuntherapie. En dit is natuurlijk een mooie nieuwe groep om dat ook in op te gaan pakken.
Oké, dus nieuwe uitdagingen, dus mooie vooruitzichten voor nivolumab, maar ook nieuwe uitdagingen en daar gaan we met z'n allen aan werken. Ik wil jullie allebei hartelijk danken voor de medewerking aan deze podcast. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan, dankjewel.
Wilt u de andere CheckMate 577 podcast met internist-oncoloog Bianca Mostert en oncologisch chirurg Bas Wijnhoven beluisteren over de belangrijkste resultaten van de CheckMate 577 en de medical need voor deze patiëntengroep? U vindt deze op de BMS-ruimte van het podcastkanaal van oncologie.nu.